Vorige week heeft Hans Amersfoort die heeft gesproken over een Hebreeuws woord. Ik kan het niet eens fatsoenlijk uitspreken, ik weet alleen hoe je het schrijft. En het bijzondere daarvan was, of is natuurlijk, dat dat zowel betekent berouw hebben of tot inkeer komen, als ook troosten. Twee dingen die bijna, zou je zeggen, lijnrecht tegenover elkaar staan. En toch, in dat ene woord, heeft dit diezelfde betekenissen. En we hebben daar in het Nederlands geen woord voor. Hij las toen ook uit de tweede brief aan de Korintiërs, het eerste hoofdstuk, waarin ook twee woorden heel sterk naar voren komen, ellende en troost. En het woord troost wordt geregeld genoemd. En toen heb ik daarna nog iets gezegd, want ik was net, die week daarvoor was ik bezig geweest met de eerste hoofdstukken van 2 Korinthe. Daar was ik me volgen en ik probeerde uit te leggen dat in Paulus ook twee heel verschillende dingen eigenlijk heel dicht bij elkaar staan. Ik had het gevoel dat het niet zo goed lukte, maar gelukkig, ik heb de hele week gehad om me voor te bereiden en nou sta ik hier en dan ga ik het nog een keer proberen uit te leggen. Dus ik wil eigenlijk een beetje een overblik geven van de tweede Korinthebrief. En met name daarin waarin Paulus schrijft over zichzelf. En het is best een behoorlijk emotionele brief als je dat leest. Waar Paulus heel transparant en heel kwetsbaar ook zich opstelt over hoe hij zich geregeld voelt. En misschien even nog, voordat we eerst een stukje gaan lezen, even nog over die tweede Korinthebrief. Want we kennen de eerste brief aan de Korintiërs, waarin Paulus schrijft dat hij een aantal dingen heeft gehoord die niet zo goed waren bij de Korintiërs. En waarin hij allerlei onderwerpen aankaart om te schrijven over hoe het dan wel moet. En prachtig in het midden daarvan, daar schrijft hij over de liefde. En eigenlijk in het midden daarvan schrijft hij over Jezus die is opgestaan. Nadat hij die brief had geschreven, had hij gehoord dat het toch nog steeds niet zo goed ging in Korinthe. En hij zat toen zelf in Efeze en is toen vrij snel naar Korinthe toegereisd. Om daar persoonlijk weer naartoe te gaan en ze nogmaals weer te zeggen van dit gaat niet goed en zo moet het wel. Alleen dat bezoek, dat lijkt nogal heel vervelend te zijn verlopen. Er waren ondertussen nieuwe leiders gekomen. Dat waren leiders die nogal hoog van zichzelf opgaven. Een heel sterk beeld van zichzelf hadden. Vonden dat ze zelf fantastisch waren. Zich ook goed lieten betalen trouwens. En die eigenlijk tegen Paulus zeiden van jij hoort hier niet meer. En die hem zelfs waarschijnlijk beledigd, vernederd hebben. En dat Paulus op die manier eigenlijk heel zo snel als die gekomen was, ook weer was verdwenen, met heel veel frustraties uiteraard. Want deze gemeente, hij hield ervan. En het ging hem zo aan zijn hart, dat hij dacht van maar dit gaat fout, dit moet niet zo. Toen heeft hij direct daarop, nog weer een brief geschreven, waarschijnlijk een vrij sterke, scherpe en verdrietige brief. En toen had hij iets van, ik moet niet meteen weer opnieuw komen. En uiteindelijk schrijft hij dan die tweede Korinthebrief, waar wij nu naar gaan kijken. Zullen we eerst even gaan lezen? Het eerste hoofdstuk, de verzen 1 tot en met 11. Tweede Korinthe 1, vers 1. Van Paulus, apostel van Christus Jezus, door de wil van God en van onze broeder Timotheus, aan de gemeente van God in Korinthe en aan alle heiligen in heel Achaïe. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. De Vader die zich over ons ontfermt. De God die ons altijd troost en ons in al onze ellende moed geeft, zodat wij door de troost die wij zelf van God ontvangen, anderen in al hun ellende moed kunnen geven. Want zoals wij volop delen in het lijden van Christus, Zo delen we volop in de troost die God ons door Christus geeft. Ondervinden we tegenspoed, dan is het opdat u bemoedigd en gered wordt. Worden we bemoedigd, dan is het opdat u moed krijgt te volharden in hetzelfde lijden als wij ondergaan. De hoop die wij voor u hebben is dus gegrond. We weten dat zoals u deelt in ons lijden, u ook deelt in de troost die ons gegeven wordt. U moet weten, broeders en zusters, dat de tegenspoed die wij in Azië hebben moeten doorstaan, uitzonderlijk groot was. We hadden het zo zwaar te verduren dat het onze krachten te boven ging. We vreesden ernstig voor ons leven. We waren er zelfs zeker van dat het doodvonnis al over ons was uitgesproken. Maar juist dat liet ons beseffen dat we niet op onszelf moeten vertrouwen, maar alleen op de God die de doden opwekt. Die ons gered en ons opnieuw zal redden en uit eenzelfde doodsgevaar. Op hem hebben we onze hoop gevestigd. Hij zal ons altijd redden. En ook u bent ons tot steun door voor ons te bidden. En zo klinkt uit talloze monden de dankzegging voor de gunst die hij ons bewezen heeft. Je ziet, het zijn meteen heel sterke woorden die Paulus hier meteen al in het begin van zijn brief neerzet. Als je ze zo naast elkaar zet, dan heeft hij het over ellende, over lijden, over tegenspoed, dat iets zwaar te verduren heeft, dat ze vreesden voor hun leven, dat hij dacht dat het doodsvonnis al was uitgesproken, dat er doodsgevaar was. Al die woorden waren heel sterk en hij zei er zelfs bij, het ging onze krachten te boven. Hij had het gevoel van, ja, maar ik kan dit gewoon niet meer aan. Ik red dit niet meer. En toch daarnaast ook woorden, troost, moed, bemoedigd, vertrouwen op God, dat hij gered is en dat hij zegt van ja, maar God zal ons opnieuw redden en hij zal ons altijd redden. Dus die twee dingen zo heel sterk naast elkaar. Hele sterke emoties aan de ene kant en aan de andere kant. En dat zijn dingen die we in ons eigen leven soms ook kunnen ervaren. Dat het aan de ene kant soms heel zwaar is en aan de andere kant dat we ook gewoon heel blij kunnen zijn. En ik wil zo meteen graag nog verder lezen met jullie in deze brief, waar Paulus nog meer schrijft over wat hij heeft ondervonden en hoe hij daarmee omging. Met ook de vraag van, ja, maar hoe deed Paulus dat nou? Hoe redde hij dat nou om ondanks al die problemen die op hem afkwamen, want het was heel wat, hoe redde hij dat nou om daar toch doorheen te komen, om staande te blijven, om door te gaan? Maar voordat ik dat ga doen, wil ik eerst nog even een schemaatje aan jullie laten zien. Wat ik probeer duidelijk te maken en even over de positie waar wij in staan. Als we even naar dat schema kijken, dan kijken we even naar het Oude Testament en het Nieuwe Testament. In het Oude Testament zijn allerlei beloften gedaan en in het Nieuwe Testament is er al een vervulling gekomen. Tegelijkertijd, als we kijken wat eronder staat, God heeft ooit, heeft hij de wereld en de mensen, heeft hij prachtig gemaakt. Gewoon de wereld, de mensen zoals hij het bedoeld heeft, waren schitterend, fantastisch. Alleen wij hebben er een beetje een rommeltje van gemaakt. Wij dachten dat we het beter wisten dan God. En we gingen onze eigen weg. En uiteindelijk heeft dat erin geresulteerd dat als we twee dingen noemen wat de wereld kenmerkt waar we in staan, naast dat we nog steeds de schoonheid van de schepping van God zien, niet alleen in de schepping zelf, in de natuur, maar ook in mensen, gewoon hoe mooi ze kunnen zijn. Maar tegelijkertijd weten we ook dat de vergankelijkheid, zoals Paulus schrijft in de Romeinenbrief, de slavernij van de vergankelijkheid, dat een deel is van ons leven. Want inderdaad, we hebben te maken met onvolmaaktheden. We hebben te maken met ziekte. Uiteindelijk gaat iedereen dood. We hebben te maken met handicaps, met moeilijke dingen. Daar hebben we mee te maken. En bovendien, het is niet alleen dat, maar ook, zoals Paulus in de Galatenbrief schrijft, het kwaad, dat beheerst ook de wereld. Nou, daar hoef je alleen maar naar het nieuws te kijken om te zien dat dat echt het, zo is. En wij zijn hier nog redelijk gelukkig als we in onze eigen bubbel zitten, waar we het nog behoorlijk comfortabel hebben. Maar zelfs in die bubbel heb je ook te maken met kwaad, waar je wat op je afkomt en wat je beïnvloedt. Maar als we kijken, weer naar boven, het Oude Testament en het Nieuwe Testament, op een gegeven moment is de Heer Jezus gekomen. Het licht van God kwam in deze wereld. Het schijnt in de wereld en de duisternis heeft het niet kunnen overwinnen. En Heer Jezus zei, het Koninkrijk van God is nabij. Bekeert u en gelooft dit evangelie. En uiteindelijk, we hebben er vanmorgen van gezongen, dat de Heer Jezus heeft uiteindelijk zijn leven gegeven en is opgestaan uit de dood en daardoor zijn wij nu kinderen van de Vader. En dat betekent dus dat wij voor een deel uitmaken van dat Koninkrijk van God. Wij horen bij Gods Koninkrijk. Maar tegelijkertijd zijn wij ook nog in die wereld waar je te maken hebt met kwaad en met vergankelijkheid. En daar zitten wij tussenin. En uiteindelijk zal dit pas helemaal opgelost worden bij het eind van de tijd. Als de Heer Jezus weer terugkomt en allerlei dingen gebeuren, maar waar uiteindelijk het vrederijk aanbreekt en er zelfs sprake is van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Maar nu zitten wij nog daartussen. Aan de ene kant het Koninkrijk van God met al die schitterende dingen die daarbij horen. En aan de andere kant deze wereld, vergankelijkheid en kwaad. En het is heel belangrijk om dat goed in de gaten te houden. En je hebt natuurlijk christenen die kijken alleen maar naar die bovenkant, naar het Koninkrijk van God. En dan krijg je mensen die zeggen van bijvoorbeeld, God geneest altijd. Ik denk dat we straks tegenkomen dat het gewoon niet waar is. En dat ze op die manier ook heel veel schade berokkenen. Je hebt aan de andere kant, en mensen die het welvaartsevangelie. Als je financiële problemen hebt, bid tot God en hij zal je overvloedig geven en je krijgt alles wat je nodig hebt. Kortom, een comfortabel leven. Aan de andere kant heb je natuurlijk ook mensen die alleen maar naar beneden kijken. En kijken naar de vergankelijkheid en naar de zonde en naar het kwaad. En die zeggen van ja, een beetje bidden heeft ook bijna geen zin, want het helpt toch niet. Want, noem maar op. En daar zitten wij tussen. Wij hebben dus met beide te maken en daar moeten we mee omgaan. Nou, nu is het meteen ook duidelijk dat Paulus die beschrijft heel duidelijk dat hij daartussen zit. Aan de ene kant die woorden van ellende en tegenspoed en doodvonnis en al die nare dingen. En aan de andere kant, gered en troost en bemoediging, het staat naast elkaar. En het is bij hemzelf, zit die spanning er enorm in, maar hij blijft staan. Nou, dat was even tussendoor. We gaan naar hoofdstuk 4, daar kom je weer zo'n rijtje tegen van Paulus. En wat hij daar zegt, als je vraagt van nou, hoe redde Paulus dat om staande te blijven? Nou, daar zegt hij heel duidelijk, onze overweldigende kracht komt niet van onszelf, maar van God. Hij zegt dus, dat ik staande kan blijven, dat komt door een geweldige, overweldigende kracht die God mij uiteindelijk geeft. En dan heeft hij weer inderdaad weer zo'n rijtje waar hij aan de ene kant zegt van nou, ik was van alle kanten belaagd. We werden aan het twijfelen gebracht. We werden vervolgd. We worden geveld. Ik draag het sterven van Christus. Draag ik met me mee. En aan de andere kant zegt hij, we worden wel van alle kanten belaagd, maar we komen toch niet in het nauw. En we worden wel aan twijfelen gebracht, maar we raken niet vertwijfeld. We worden vervolgd, maar we worden niet in de steek gelaten. We worden geveld, onderuit gehaald, maar we gaan niet te gronden. En we dragen het sterven van Christus met ons mee, opdat het leven van Christus ook openbaar wordt. Dus Paulus die zegt aan de ene kant van oké, maar het is geweldig. Te midden van al die problemen ervaar ik dat God mij de kracht geeft om hiermee om te gaan. Maar dan moeten we natuurlijk wel goed in de gaten hebben dat dat niet zo is. Want wat wij eigenlijk willen, tenminste ik zelf en ik vermoed dat jullie dat ook hebben. Dat we zeggen van ja, maar ik wil helemaal niet van alle kanten belaagd worden. Ik wil helemaal niet vervolgd worden. Ik wil helemaal niet geveld worden. En dat we ook bidden van o Heer, bewaar mij voor al die nare dingen. Terwijl Paulus zegt van oké, dat gebeurt. Dat hoort erbij, zegt hij bijna. Dat is gewoon een deel van mijn leven. Maar uiteindelijk raak ik niet in het nauw en raak ik niet vertwijfeld. Dit zie je trouwens in de psalmen, zie je dat ook terug. Hè? Bijvoorbeeld in psalm 91, waar de psalmist zegt, hij redt mij uit het net van de vogelvanger. En we hebben de neiging om te bidden God ons redt van dat net van de vogelvanger. Maar uit het net van de vogelvanger, dat betekent dat je er dus eerst gewoon middenin zit. Als klein vogeltje zit je verward in dat net. En dat de psalmist zegt, en God die redt mij er zelfs uit. En bijvoorbeeld psalm 23. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want hij is bij mij. Betekent dus wel dat je in dat dal van diepe duisternis zit. En kijk dan, ik sta hier vrolijk en gepensioneerd, een comfortabel leven en geen problemen enzovoort. Dus ik heb het gevoel van, ja weet je, ik kan hier makkelijk over praten. Terwijl heel veel mensen heel veel meer problemen hebben. En ik wil daar absoluut niet lichtzinnig over doen, want het is gewoon gigantisch zwaar soms. En gigantisch moeilijk. Maar we kijken gewoon even naar Paulus en wat Paulus zegt. En die zegt dus, midden in die problemen ervaar ik toch dat God mij redt en dat dat zelfs een overweldigende kracht is. Gaan we even iets verder in hoofdstuk 4. En daar schrijft hij, we weten dat hij die de Heer Jezus heeft opgewekt, ook ons, net als Jezus, zal opwekken. Hij zegt dus eigenlijk, dat zegt hij ergens anders ook nog een keer, van oké, maar Christus zelf, die is zwaar in de problemen geweest. Die is zelfs de dood ingegaan, maar heeft uiteindelijk de dood overwonnen en is opgewekt uit de dood. En dat Paulus zegt, ik herken dat in mijn eigen leven. Ik herken dat ik soms inderdaad zwaar in de problemen zit, maar dat God, zoals de Christus heeft opgewekt, ook mij opwekt. En dat Paulus daarmee eigenlijk ook zegt van, en ik kijk verder dan dit leven hier. Ik kijk verder dan alleen maar van, oké, ik word hier in dit bestaan uit mijn lijden verlost of uit mijn problemen. Maar uiteindelijk, zelfs als ik doodga, net als Christus, zal dat uiteindelijk niet het einde betekenen. Maar betekent dat uiteindelijk dat ik ook deel mag uitmaken van dat fantastische vrederijk de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, dat God ook mij zal opwekken. En dat hij daarmee eigenlijk zo te midden van zijn problemen ook verder kan kijken en zelfs er overheen kan kijken. En dat zie je dan in de woorden die hij daarna gebruikt. Dat hij zegt, oké, ons uiterlijke bestaan, dat lijkt verloren te gaan. Maar mijn innerlijke bestaan, dat wordt van dag tot dag vernieuwd. Hij zegt, als ik het vergelijk met de eeuwigheid, is eigenlijk wat ik nu meemaak, noemt hij zelfs een geringe last. Nou, had het in hoofdstuk 1, had je dat hij zei van nou, het ging mijn krachten zelfs te boven. Maar hij zegt, ik probeer het te relativeren. Want uiteindelijk heb ik een eeuwige luister en heerlijkheid, wat mij te wachten staat. Ik heb het nu over zichtbare dingen, maar ik kijk naar de onzichtbare dingen. Wat ik nu meemaak is tijdelijk. En God is eeuwig. En daar mag ik deel van uitmaken uiteindelijk. En inderdaad, mijn aardse tent, mijn lichaam, mijn aardse leven, dat wordt afgebroken. Maar uiteindelijk heb ik een eeuwige woning. En op die manier kijkt Paulus inderdaad verder dan het leven hier en de problemen. Als we dan nog weer twee hoofdstukken verder gaan, dan heeft Paulus het ook over volharden. En dat hij dus eigenlijk zegt, net als die bergbeklimmers, ik heb het nooit zelf meegemaakt om zo hoog in een berg te klimmen, en dan zie je af en toe wel eens een filmpje, maar met name als je daar in de buurt van die hele hoge toppen komt, dan is dat gigantisch zwaar. Want je komt ook nog zuurstof tekort en iedere stap die je moet zetten, je bent eigenlijk ontzettend moe en je moet toch nog weer een stap zetten. En je ziet ook dan dat het eigenlijk hele kleine stapjes zijn. En je zakt tot zo diep in de sneeuw en dan moet je eerst je voet helemaal uittillen en dan weer het volgende stapje zetten. Maar die mensen, het enige wat ze kunnen doen is gewoon maar dat stapje voor stapje gewoon verder zetten. En wat Paulus zegt is van oké, ik moet soms ook gewoon maar volharden. Gewoon maar, het is moeilijk en het is zwaar. En het enige wat ik kan doen is gewoon maar doorgaan. En gewoon maar het ene stapje en na het andere stapje gewoon maar zetten. En dan in al die, en er komen al die woorden weer, tegenspoed, nood en ellende, lijfstraffen, niet gering, hè? Gevangenschap, volkswoede, zware inspanningen, slaapgebrek, honger, ergens anders noem je ook nog geldnood. In al die dingen, dat hij dat ervaart en daar middenin zit. En gewoon alleen maar doorgaat, gewoon maar volhardt. En het volgende stapje gewoon maar zet. In datzelfde hoofdstuk heeft hij het op een gegeven moment ook over: ik hanteer de wapens van de gerechtigheid. Een beetje een lastig woord, maar gerechtigheid betekent eigenlijk gewoon goede dingen doen. Ongerechtigheid, dat is liegen en stelen en moorden. En gerechtigheid, dat is de waarheid spreken. Goede dingen doen voor andere mensen, mensen helpen, mensen bemoedigen. Dat is gerechtigheid. En Paulus zegt hier dus van ja, maar oké, ik moet er wel op letten dat ik op die manier aan de gang blijf. Want je bent heel sterk geneigd, met name als mensen jou het leven zuur maken, om op dezelfde manier als die mensen te gaan reageren. En om terug te meppen. Van ja, wacht even, Pavle, ik krijg je wel, wraak te nemen. Of op dezelfde manier met mensen om te gaan, om ook maar te gaan liegen. En ook maar af en toe niet helemaal, het helemaal netjes te doen. Maar dat hij zegt van nee, één ding is voor mij belangrijk. Ik wil juist, te midden van die boze wereld en al dat kwaad wat op mij afkomt en waar ik door omringd word, wil ik juist gewoon alleen maar goede dingen doen. Wil ik eigenlijk het licht van de Heer Jezus laten schijnen. En dat doet hij door niemand aanstoot te geven, door oprecht te zijn, door geduldig, vriendelijk te zijn, de gave van de Heilige Geest, door ongeveinsde liefde, liefde die niet zomaar is. Hij probeert ze echt lief te hebben, ook die mensen die hem het leven zuur maken. Dat zijn die wapens van de gerechtigheid. En wat hij dan daarbij zegt, en dan zie je dat dus inderdaad niet alleen die wapens van de gerechtigheid zijn, maar ook dat hij zegt van ja, maar ik focus mij ergens op. Ik richt mij ergens op. Wat is nou, wat is de reden van mijn leven? Wat is het doel van mijn bestaan? En hij zegt, voor mij is dat ik Christus verkondig, en inderdaad goede dingen doen. En dat hij daarmee zegt van dat is het uiteindelijk het allerbelangrijkste in mijn leven. Daar ga ik voor. En daar wil ik mij niet van af laten houden. Ik wil inderdaad dat blijven doen. En dan maakt het me niet uit of ik geëerd word of gesmaad. Of mensen mij belasteren of dat ze me prijzen. Dat maakt me niks uit, want het gaat mij alleen maar om. Wat ik wil is Christus laten zien. Ik wil in mijn leven de Heer Jezus laten zien, door wat ik doe en door wat ik zeg. En dan komt hij uiteindelijk weer aan zo'n rijtje. Waar die twee dingen tegenover elkaar zit. En die zegt van oké, we hebben het over gesmaad en geprezen en geëerd enzovoort. En dan zegt van nou, de ene kant noemen ze me bedriegers. Maar ik weet dat ik altijd de waarheid spreek. Ik ben een vreemdeling. Ik word weggejaagd bij mensen. Aan de andere kant ben ik bij iedereen bekend. Ik ervaar geregeld het sterven in mijn lichaam. Maar uiteindelijk heb ik het leven. Ik word gestraft. Maar ik word niet aan de dood prijsgegeven. Ik heb verdriet, want het doet me pijn. Het is niet zo dat Paulus zegt, oh man, het doet me niks hoor. Dat ze inderdaad, dat ze me slaan en in de gevangenis zetten en stenigen. Tuurlijk niet. Het doet hem pijn en hij heeft er verdriet van. En tegelijkertijd zegt hij, en toch ben ik altijd verheugd. Ik ben arm, maar ik maak veel mensen rijk. Ik bezit niets. Uiteindelijk heb ik alles. En wat je hier ook ziet, is dat in die twee kanten van het leven waar Paulus gewoon middenin staat. Die moeilijke kant en die mooie kant. Dat Paulus zegt van ja, maar ik wil ook bewust kijken naar die moeilijke kant. Ik wil niet alleen maar kijken naar dat ze me bedrieger noemen en dat ik een vreemdeling ben en dat ze me straffen. Nee, ik wil dan juist proberen om naar die positieve dingen te kijken. En me richten op de waarheid en dat God mij kent. En dat God van mij houdt. En dat ik daarom blij kan zijn. En dat ik in Christus alles heb. Dan komt hij in datzelfde hoofdstuk, hoofdstuk 6. Dan komt hij ook met een waarschuwing of een aanbeveling aan de Korintiërs. En hij zegt, je staat dus midden in die wereld, hè, waar we het over hadden. Je bent deel van het Gods Koninkrijk, maar je staat ook in die wereld waar kwaad is, waar vergankelijkheid is, en daar sta je in. En hij zegt, kijk nou uit dat je je niet langzamerhand gaat vermengen met die wereld. Dat jij, wat we net al zeiden, dat je op dezelfde manier gaat handelen als die mensen in de wereld. En dat je slechte dingen gaat doen in plaats van goede dingen. Dat je eenzelfde span gaat lopen met ongelovigen. Dat je daar samen mee gaat, net zoals je in Psalm 1 leest. Dat we niet moeten gaan op de weg van zondaars, in de kring van spotters moeten gaan zitten. Dat we daar niet mee om moeten gaan. En dat hij zegt, je moet geregeld, moet je ook gewoon even stil zijn. En je bewust reinigen van de lichamelijke en geestelijke smetten. En je leven opnieuw heiligen voor God. Gewoon rustig gaan zitten. En bidden en tegen de Heer zeggen, Heer, laat me zien waar het misschien toch niet goed gaat. En wilt u me helpen om dat weg te doen? En het op die manier, zoals Paulus zegt, die dingen als gevangenen bij Jezus te brengen. En op die manier je leven te heiligen. Dan komen we in hoofdstuk 12 bij het waar Paulus het heeft over een doorn in het vlees. Waarbij je ziet dat tot nog toe spraken we eigenlijk alleen maar over dingen die van buiten op hem afkwamen. Het kwaad wat van in de wereld rondom hem heen zit en wat hem raakt en wat een enorme invloed op hem heeft. En nu heeft hij het hier over een doorn in zijn eigen vlees. Net hiervoor heeft hij gesproken over een geweldige spirituele ervaring, als je het zo mag noemen, dat hij tot in de derde hemel is geweest, in het paradijs, en dat hij daar onuitspreekbare dingen heeft gehoord en een geweldige ervaring heeft gehad. En hierna spreekt hij over die doorn in het vlees. En wat dat is, dat schrijft Paulus niet. Kijk, en wat we weten, een doorn in het vlees, dat kennen we allemaal. Een splinter in je hand, in je vinger of ergens. Je hebt je gestoken en dat doet gewoon continu zeer. En je gaat er niet dood van, maar continu blijft die pijn, dat blijft zeuren. En wat ik zei, wat het was, dat is niet bekend. Wordt soms gesuggereerd dat Paulus misschien slecht kon zien, omdat hij in de Galatenbrief schrijft hij aan het eind van: zie met hoe grote letters ik uw eigenhandig schrijf. Dus dan denk je van oké, hij kon blijkbaar niet goed zien en moest hele grote letters maken. En iets daarvoor schrijft hij ook in de Galatenbrief van: nou, jullie hielden zoveel van mij, als het nodig was, hadden jullie je eigen ogen aan mij gegeven. Dus nou, denk ik, nou, misschien was het dat. Maar dat is helemaal niet duidelijk. En als je denkt, wat zijn allemaal doornen in het vlees? Kijk, dan, ik noem maar een paar dingen, hè. Gewoon als je bijvoorbeeld last hebt van tinnitus, oorsuizen. Dat je continu een pieptoon in je oren hebt. Die op een gegeven moment heel hard is. Nou, en die nooit stopt. Die altijd maar doorgaat. Daar word je gewoon gek van. En dat beïnvloedt continu, beïnvloedt je dat. Dat zou een doorn in het vlees kunnen zijn. Het zou ook, Paulus heeft het ook, een engel van de Satan. Het zou ook iets psychisch kunnen zijn. Wij zeggen van oké, ik noem maar een paar dingen. Bijvoorbeeld, ze zeiden tegen Paulus, die Korintiërs, van nou, je preken zijn ook ontzettend saai. En die andere mensen die zijn veel en veel mooier. En Paulus schrijft zelf ook, ja, ik ben niet zo welsprekend. Misschien had hij wel iets van, oh Heer, mag ik alsjeblieft ook welsprekend zijn. Dat als ik spreek, dat mensen niet in slaap vallen en uit het raam vallen. Maar dat mensen gewoon geboeid zijn en dat ik ze kan boeien met mijn woorden. En dat de Heer zei van, nee, dat krijg je niet. Het kan zelfs nog moeilijker zijn. Als je ziet wat Paulus meemaakt. En dat hij zelfs op een gegeven moment zegt, ik wou dat ik dood was. Misschien heeft hij wel last gehad van depressieve gevoelens, depressieve gedachten. En dat hij dacht, van, oh Heer, maar dat is zo naar. Dat wil ik niet. Dat is zo moeilijk. En dat hij op die manier uiteindelijk heeft gebeden. Het zijn zomaar dingen die zouden kunnen, maar misschien dat Paulus het bewust ook zo laat om op die manier duidelijk te maken dat het niet maar over één ding gaat, maar dat het heel veel dingen kunnen zijn. En Paulus heeft gebeden. Hij schrijft tot 3 keer gesmeekt dat het wegging. Heer, wilt u dit alstublieft van mij wegnemen? Ik heb er zo'n last van. Het doet me zo'n pijn. Het verhindert me in mijn bediening, En ik heb er zo'n last van. En dat de Heer zegt, nee, ik neem dit niet van je weg. En dat hij zegt, je hebt genoeg aan mijn genade. Want mijn kracht openbaart zich juist ten volle wanneer iemand zwak is. Je ziet dus hier, inderdaad, God geneest niet altijd. En Paulus heeft het even daarvoor over hoogmoed. Dat hij zegt, God doet dit opdat ik mij niet verhef, dat ik niet hoogmoedig word. Blijkbaar zegt God, het is zo belangrijk dat je realiseert dat je mijn kracht nodig hebt. Dat je het niet uit jezelf kunt. En die genade van God, die genoeg is, zou je aan de ene kant kunnen lezen als van, inderdaad, dat realiseer je hoe geweldig het is dat je bij God mag horen. Dat je God je vader mag noemen. Aan de andere kant is het woord genade is meer dan alleen maar vergeving. Genade heeft ook te maken met dingen die je krijgt zonder dat je het verdiend hebt. De kracht die God wil geven, te midden van het moeilijke wat je ervaart. Te midden van die doorn in het vlees die continu die in jou prikt en die je continu pijn doet en waar je verdriet van hebt en die zo lastig is. En dat God toch zegt, uiteindelijk, mijn genade is toch genoeg voor jou. Kan ik dat beredeneren, verklaren? Ik snap soms niet wat God doet. Ik snap soms niet waarom mensen soms zo moeten lijden. Ik begrijp het niet. Maar ik weet wel dat God ook in het lijden, dat hij kracht kan geven. En dat hij mensen staande kan houden. En te midden van al die moeilijke dingen ook heel veel mooie dingen kan geven. We gaan nog één keer terug naar het eerste hoofdstuk. Want dat laatste vers wat we gelezen hebben, daar staat: en ook u bent ons tot steun door voor ons te bidden. Wij kunnen elkaar helpen. Natuurlijk door naar elkaar te luisteren. Door iemand zijn verhaal gewoon maar te laten vertellen. En nogmaals, het mooie van Paulus is dat hij het ook gewoon. Hij is heel open. Hij vertelt gewoon wat hij ervaart. Hij durft het te vertellen. Maar ook dat we elkaar kunnen helpen door voor elkaar te bidden. En dat we ons realiseren wat dat voor een enorme kracht kan betekenen. En dan wil ik ook even heel praktisch zeggen. Maar op de zondagavond wordt hier in de kleine of in de grote zaal wordt gebeden. Heel specifiek voor onze gemeente. En heel specifiek voor mensen in onze gemeente die het moeilijk hebben. Om op die manier hier gestalte aan te geven. Om inderdaad tot steun te zijn voor de mensen die het moeilijk hebben en voor hen te bidden. En het is misschien goed om even uit te leggen hoe we dat doen. Want ik denk dat sommigen nog het beeld hebben van de traditionele bidstond zoals we die vroeger gewend waren. Maar we doen het nu een beetje anders. Daarom leg ik dat even kort uit. Eigenlijk doen we dat bidden in drie gedeeltes. En wat we ook doen is dat er altijd iemand is die het leidt. We beginnen het eerste gedeelte altijd met iets uit de Bijbel te lezen. En we proberen daarbij aan te sluiten van wat er 's morgens in de dienst gebeurde. En dan proberen we juist ons op God te richten. Dus niet meteen naar die problemen, maar te kijken naar God, wie God is. En dan even tijd te nemen om bewust God te danken en te eren en groot te maken. In dat eerste gedeelte nemen we daar gewoon even de tijd voor. Dan willen we specifiek bidden voor de mensen in onze gemeente en soms ook daarbuiten, die het moeilijk hebben. Op wat voor manier dan ook. En we beginnen altijd om gewoon even aan elkaar te vragen van nou, wat speelt er op dit moment? Weet je van inderdaad wat er aan de hand is en hoe het is en hoe het nu gaat? Dus we delen even van hoe het is, zodat we allemaal gewoon concreet mee kunnen bidden. En dan gaan we daarvoor bidden. Al die mensen proberen we te noemen bij de Heer en voor God te brengen. En dan het laatste gedeelte. Dan gaan we heel specifiek bidden. En dat is heel verschillend. Soms doen we dat bijvoorbeeld voor alle tieners. Dan noemen ze bij name alle tieners in onze gemeente. Of de kinderen die op de zondagschool zitten. Of specifiek voor de mensen van de zorggroep. Of specifiek voor de mensen die de zondagschool en de Rock Solid en de tienerclub en jongmoeting doen. We proberen heel concreet dan voor die mensen in onze eigen gemeente te bidden. Of voor de collectedoelen waar we geld voor inzamelen. En soms ook kijken we buiten onze gemeente naar wat er in de wereld gebeurt. En gaan we daarvoor bidden. Dat zijn eigenlijk de drie dingen waar we zoveel bidden en hoe we dat doen. Het duurt meestal ongeveer een uur, maar als we eerder klaar zijn, dan stoppen we gewoon eerder. En dan gaan we gewoon weer naar huis. Maar even terug. En het hoeft niet per se op zondagavond hier, dat kun je gelukkig ook gewoon thuis doen. Het is zo belangrijk om voor elkaar te bidden. En elkaar tot steun te zijn. Te midden van al die problemen die mensen ervaren, ook in ons midden. Zullen we op dit moment ook bidden? Heer Jezus, als ik lees van Paulus, dan vind ik het bijna onbegrijpelijk dat hij dit allemaal aankon. En Heer, en hij zegt het ook, dat dit alleen maar kan door de kracht die u geeft. En Heer, we willen u danken voor uw woord, dat we daarvan kunnen lezen. En Heer Jezus, we willen u zo danken dat u zelf ook het lijden van ons mensen hebt meegemaakt. Heer, dat u weet wat het is om het zo moeilijk te hebben. Dat u het zelf zo zwaar hebt gehad. Maar Heer, dat u bent opgestaan. En Heer, en u kent iedereen. En u weet wie in ons midden, wie ook gewoon zijn eigen problemen heeft. Die ook op de een of andere manier misschien een doorn in het vlees heeft. Die continu pijn doet, verdrietig maakt, moedeloos maakt. O Heeren, ik wil u bidden, ontferm u over hen. Zegen hen. Geef uw genade, Heer, om dit aan te kunnen. En Heeren, geef uw genade ook dat ze ervan verlost mogen worden. We danken u, Heer, dat u bij ons bent.